Ja, we vieren dus vandaag dat Jezus op de derde dag is opgestaan. Het graf is leeg. Jezus leeft. De opstanding van Jezus is een feit. En het is ook het meest centrale deel van het evangelie. Eigenlijk alles in de evangeliën en in de brieven van apostelen ademt verrijzenis. Ademt opstanding. Ademt leven uit. En indien Christus niet zou zijn opgestaan, zouden de evangeliën zelfs niet zijn geschreven, hadden we geen Nieuw Testament gehad. De brieven van de apostelen zouden niet zijn ontstaan. En wij zouden nog in zonde zijn, in zondeverkeer, gevangen zijn in de macht van de zonde, de dood en de duivel. Het verhaal van de opstanding kan eigenlijk onmogelijk verzonnen zijn. Het kan geen vaag bedenksel zijn van mensen. Bedenk even dat de vele volgelingen van Jezus overtuigd moesten worden van zijn feitelijke en lichamelijke opstanding. Hoewel hij had het vele malen voorzegd en aangekondigd dat hij zou gaan opstaan. Maar toch konden ze het op de een of andere manier niet geloven. Ze konden er niet bij. En in de 40 dagen tijd tussen Paas en Hemelvaart heeft Jezus zich voor honderden mensen soms tegelijkertijd laten zien. Zichzelf geopenbaard op verschillende plaatsen en momenten. Dus als je goed kijkt naar de geschiedschrijving, dan is legendevorming eigenlijk onmogelijk. Onmogelijk in de korte tijd die er was tussen het feit van de opstanding en het beschrijven hiervan in papieren rollen, de schrift, de Bijbel, het Nieuwe Testament. Er waren nog velen in leven toen het opgeschreven is, die dat konden controleren, konden verifiëren. Het waar gebeurd karakter van de opstanding is boven alle twijfel verheven door het openbaringswoord van de apostelen. En lees mee, dat luidt als volgt, Johannes 1 vers 1. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Hij is de ware God. Hij is het eeuwige leven. Amen. Amen.
Amen, dankjewel.
Het thema vandaag, Graves into Gardens, is heel origineel. Ik had plotseling een briljante ingeving om graven en tuinen met elkaar in verbinding te brengen. Geintje, nee. De meeste van ons kennen het lied van Brandon Lake, Graves into Gardens, al 4 jaar lang, of niet? Het nummer wat we net hebben gezongen. Alleen hoewel we het vaak gezongen hebben, dacht ik op een gegeven moment, wat zingen we nu eigenlijk? Heb je dat niet vaker? Dan zing je een lied, soms een nieuw lied. Ja, maar wat zingen we nu eigenlijk? Dat is heel goed om dat te beseffen. Het is toch opmerkelijk dat graven en tuinen in dit nummer in één adem genoemd worden. Waar is dat op gebaseerd? En als je erover nadenkt, dan slaat het eigenlijk nergens op. In de natuurlijke wereld althans. Hoe kunnen nu graven in tuinen veranderen? En als we het over tuinen hebben, wat voor beeld schiet je dan te binnen? Als je denkt aan tuinen of aan een tuin. Misschien denk je aan je eigen tuin. Ik weet niet hoe die ervoor staat. Misschien moet je nog wat gaan doen daar in die tuin. Maar sommige mensen denken waarschijnlijk aan allerlei tattoos die mensen op hun armen en benen hebben. Hè, dat lijken soms hele tuinen. Ik zeg dat zonder waardeoordeel hoor. Maar ik denk, als ik aan tuinen denk, aan hele mooie bloemen en planten. Ik denk aan het voorjaar nu. Prachtige narcissen poppen op in onze tuin. Tulpen, irissen, hyacinten. Als ik denk aan tuinen, aan bloei, aan groei, aan ontwikkeling, aan leven. Een tuin symboliseert leven. Niet alleen door de bloemen, maar insecten komen erop af, bijen en van alles en nog wat. Maar als we het over graven hebben, waar denk je dan aan? Wat schiet je dan te binnen? Ik zelf denk dan aan duisternis. Ik denk aan dood, aan verdriet. Ik denk dan aan sterfelijkheid, aan eindigheid of finaliteit. Als we denken aan graven of tuinen, dan schieten er misschien allerlei verschillende beelden, gevoelens bij ons te binnen. En aan de ene kant is de tekst van het nummer Graves into Gardens beeldspraak, maar ook veel meer dan dat. Het heeft een hele mooie, diepe geestelijke dimensie en betekenis voor ons hier en nu, dankzij de opstanding. Neem me niet kwalijk, ja, ik ben de hele week eigenlijk al een beetje grieperig, dus af en toe moet ik even wat water drinken en af en toe wat... Nou ja, goed, zo. Maar goed, wat we op deze paasdag doen vandaag, is eigenlijk inzoomen op drie tuinen in de Bijbel. Drie tuinen. Drie tuinen die veranderen in een graf. En we gaan zien hoe de opstanding van Jezus dat kan gaan omkeren en ombuigen en omdraaien. Onze graven kunnen weer tuinen worden. Is dat niet mooi? Jouw graf kan weer een tuin worden. Graven van rouwen veranderen in tuinen van feesten. Graven van verraad in tuinen van vergeving. Graven van schaamte in tuinen van sieraad en schoonheid. En dit doet denken aan de profetische woorden van Jesaja over Jezus de Messias. Jesaja 61 vers 3, leest u mee. U geeft sieraad in plaats van as. U geeft hier vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. En daar moet ik bovenal aan denken als we dat lied zingen. Graves into Gardens. Dus laten we kijken naar de meest bekende tuin in de Bijbel. Het paradijs, de Hof van Eden. Adam en Eva. Zij werden de eerste mensen in een prachtige tuin neergezet. Een prachtige, volmaakte omgeving. Een omgeving die geen pijn, geen lijden, geen verdriet, geen dorens of dood kende. En ze hadden het eigenlijk helemaal voor elkaar. Het ontbrak hen aan niets. En toch is het fout gegaan. Ze leefden in volmaakte harmonie met God in het paradijs. Ze hoorden God gewoon wandelen als hij voorbij kwam. Ze hoorden zijn geluid als het ware. Zijn ruach, zijn geest. Alleen er zat een addertje onder het gras. Laten we kijken. De tuin, ten eerste lees u mee, van Eden werd een graf van spijt en schaamte. Weet je, misschien heb je dit eerder gehoord, misschien nog nooit, maar wat ons onderscheidt, wat ons ook kenmerkt ten opzichte van andere wezens en schepsels, is dat we naar het beeld van God geschapen zijn. We zijn niet alleen lichaam, we zijn ook geest. En God is geest. En God is liefde. En dat wil zeggen, God schiep de mens als een moreel verantwoordelijk wezen. En hij nam het risico om ons een vrije wil te geven. En de mens is zodoende geplaatst op de tweesprong van de keuze. Leven en dood, zegen en vloek. Waarom? Waarom heeft God dat zo in ons gelegd? De macht van de keuzemogelijkheid. Anders zou de mens een deugdautomaat, een soort van deugdrobot zijn geworden. Luister goed, niet als iemand, maar als iets dat gedwongen wordt om lief te hebben. En liefde dwingt niet. God dwingt niet. God dwingt jou niet om hier te zijn vandaag. God dwingt jou niet om keuzes te maken voor hem of tegen hem. Hij dwingt jou niet. Maar hij overtuigt. Hij openbaart zich als een God van liefde. Maar de mens maakte één grote fout. We, en ik kies even bewust voor het woordje we. Niet Adam, niet zij of hij. We kozen de verkeerde weg. En aten van de vrucht van de boom. De boom van beproeving. De boom van kennis van goed en kwaad. En als Adam en Eva daarvan zouden eten, zouden ze onherroepelijk sterven. Dan zou de relatie tussen God en hen afsterven als het ware. En het was de vrucht waardoor ze als God konden zijn. Zo werden ze verleid. Ook niet gedwongen, maar verleid door de boze. En door deze keuze en daad werden we verbannen uit het paradijs. Die prachtige tuin. The Garden of Eden. Waar geen dorens, dissels, onkruid, verderf of verval te bespeuren was. Geen ziekte, geen vermoeidheid. En toen zei de Heer God, lees mee. Genesis 3 vers 22. Nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden. Om de aarde waaruit hij was genomen te gaan bewerken. Daarom. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs, engelen en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. En zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. Dus de mens werd uit die mooie, prachtige tuin weggejaagd. Het kon niet meer. De morele rechtsorde was gebroken, uit balans geraakt. En dit is op het eerste gezicht een uiterst zwaar oordeel, of niet? Toch spreekt het van Gods grote genade en liefde voor de mens. Kijk, God wilde niet dat de mens van de levensboom zou eten. Waarom niet? Omdat hij dan eeuwig in zijn zonde zou voort kunnen leven. En nooit meer verlost zou kunnen worden. Dat is de reden. Want God had het kruis waar Jezus voor onze straf zou dragen al voor ogen. Luister, misschien zit je hier en denk je, ja, maar heb ik God wel nodig? Heb ik wel vergeving, redding nodig? Het gaat goed met me. Ik voel me goed, ik gedraag me best wel humaan. Ik doe niemand kwaad, maar weet je, de Bijbel zegt dit. Er is geen mens die niet zondigt. Niemand op aarde is zo rechtvaardig dat hij goed doet zonder te zondigen. Dus we hebben allemaal redding nodig. We hebben een redder nodig. En dan denk ik aan Adam en Eva. Die wegliepen uit paradijs. Wat moeten ze gevoeld hebben? Wat voor gedachten schoten bij hen te binnen toen ze die tuin uitliepen? Eigenlijk op weg naar het graf. Want het loon van de zonde is de dood. Uit de perfecte hof van schoonheid, puurheid, reinheid, onschuld. Wat voor gevoel zou jij hebben gehad? Zo van, oh nee, wat stom. Oh, wat heb ik nu gedaan? Gevoelens van spijt, van schaamte. Ze moesten bedekt worden met kleren van dierenhuiden, als het ware. Vijgenbladeren, ook een symbool van schaamte, dat was niet voldoende. Het bloed moest vloeien. Spijt, wroeging, schuld. En de tuin van Eden werd in die zin een tuin van spijt en schaamte. Maar heb jij dat niet gedacht in je leven? Wat zou er gebeurd zijn als wellicht, weet jij nog een incident of een keuze die je maakt in je leven waarvan je later, oh wat stom, oh had ik nooit moeten doen. Wat heb ik nu toch gedaan? Je hebt spijt, maar je kunt het niet ongedaan maken. Jij niet, wij kunnen dingen in dat opzicht niet ongedaan maken om weer terug bij God te komen. En spijt zegt, oh, als ik maar niet achter dat stuur was gekropen. Als ik maar niet op dat berichtje was ingegaan. Als ik maar niet dat gezegd zou hebben. Als ik maar niet met hem of haar naar bed was gegaan. Want nu is het uit. Mijn onschuld is weg. Als ik, tijdens de vakantie, onze zoon Anthony zei, als ik die band maar niet lek had gestoken. Ja, we waren op vakantie in Zuid-Frankrijk. Op een camping. En dan is het een heerlijke traditie die we dan hebben om elke ochtend verse broodjes, croissantjes en zo te halen. Pain au chocolat en dat zo. Nicolas chocolat, hè? Dat is een hele goede combinatie. Alleen op een gegeven moment was dat niet meer mogelijk. Want Anthony had het volgende gedaan. Had volgens, ken jullie die film Spijt? Spijt, dat is een film van Kerry, hoe heet die? Kerry Slay. Maar goed, in ieder geval, daar wordt een band lek gestoken. En hij wilde dat wel eventjes nadoen. Dus dat campingfietsje, en we moesten, dat was een behoorlijk eind hoor. Het was 1,5 kilometer lopen. Dus we hadden echt dat campingfietsje nodig, dat snap je wel. Hè? Maar had hij lek gestoken. En Angelique de volgende morgen, of de toen ze opstond, snel dacht ze op haar fietsje croissantjes te gaan halen. En dat lukte natuurlijk niet. En hij begon te lachen. Maar het gevolg was, ja, Anthony, dan hebben we geen croissantjes meer, hè, elke ochtend. Ja, toen was het even vervelend. Oh, had ik maar, ja, want 1,5 kilometer lopen gaan we niet doen, hè. Goed, in ieder geval, had ik het maar niet gedaan. Het gaat even om het idee, het gevoel. Maar luister goed, hoe vaak begint misschien een relatie wel niet? In een tuinachtige setting van romantiek. En dat loopt uit tot een grafsituatie van spijt. Hoe vaak zijn we wel niet uitgekomen in een graf van spijt in ons leven? En wat wij niet ongedaan kunnen maken, kan God gelukkig wel. Bij hem is alles mogelijk. Het goede nieuws is dat God in de diepte van zonde en dood is gedoken. Niet om ons te veroordelen, maar om ons vrij te kopen. En de vraag is natuurlijk, maar hoe kan God nu ieder mens verantwoordelijk stellen voor een zondige natuur die het gevolg is van een zondeval die hij zelf niet heeft begaan? Paulus legt heel duidelijk uit hoe dit zit en hoe dat kan. Lees mee Romeinen 5 vers 12. Daarom zegt hij, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en met de zonde de dood en zo de dood over alle mensen is gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Hey, wacht even, dus allen hebben gezondigd. Ja, maar ik was helemaal niet toen in dat paradijs. Ik was helemaal niet bij toen Adam die keuze maakte, zeggen mensen dan. Dat is niet eerlijk. Oké, hoe zit dat dan? Theologisch gezien. Adam is een voorafbeelding van Jezus die komen zou. Als de laatste, als de tweede Adam. Dit wil zeggen dat Adam het hoofd of vertegenwoordiger van de hele mensheid is. Zodat alle mensen in hem waren toen hij zondigde. Dus wij zondigden in en met hem. Maar omdat Jezus als tweede vertegenwoordiger of als laatste Adam volkomen gehoorzaam bleef, niet aan verzoekingen bezweek, kunnen wij met hem rechtvaardig verklaard worden. Dat is evangelie, lieve mensen. En dat is de waarheid die je vaak niet hoort. Dus, lees mee. Paulus, hij beschrijft het briljant, veel beter dan ik dat ooit zou kunnen doen. Hij zegt, dus, zoals één fout leidde tot veroordeling van allen, zo ook leidde één goede daad tot vrijspraak en leven voor allen. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars werden, zo worden door de gehoorzaamheid van één allen gerechtvaardigd. Wauw. En luister, wie het oneerlijk vindt dat de zonde van Adam wordt toegerekend aan al zijn nakomelingen, die moet het ook onterecht vinden dat de gerechtigheid en de goedheid en de genade van Jezus Christus wordt toegekend aan allen die in hem geloven, die op hem vertrouwen. Die op zijn bloed, zijn offer vertrouwen. En toch is juist dit de basis van onze rechtvaardiging. En rechtvaardiging betekent herstelde relatie. Onze herstelde relatie tot God de Vader. Dus let op wat er gebeurt. Graves into gardens. Zijn overlijdensakte werd mijn geboorteakte. Hier, lees mee. Vanwege de opstanding kan het graf van spijt en schaamte ook in jouw leven een tuin van hoop en vreugde worden. Amen. Vanwege de opstanding. Petrus, hij beschrijft het als volgt. Lees mee. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren te worden. En ons zo levende hoop gegeven. Is dat niet mooi? Door de opstanding van Jezus heeft hij ons wedergeboren laten worden. Opnieuw geboren. En ja, er leek geen weg terug voor Adam en Eva te zijn. Het paradijs was afgesloten. En ook wij leefden zonder God en hoop in deze wereld. Toch baande God een weg door de geschiedenis van het volk Israël heen. Tot aan de opstanding van Jezus. Om uiteindelijk vrije toegang te kunnen verlenen aan ieder die gelooft. Ieder die zijn naam aanroept. Een theoloog, Verkuil, die zei het volgende. Hij zei, de opstanding, lieve mensen, is de as waarom de boodschap van de Bijbel wentelt. Een boodschap van onverwoestbare hoop. We kunnen opnieuw geboren worden. Het graf is niet het einde. We kunnen deelgenoot worden aan zijn goddelijke natuur. En daarom worden spijt en schaamte ingewisseld voor onverwoestbare hoop en onverwoestbare vreugde. Want we rouwen niet zoals de wereld rouwt, zonder perspectief. Want we hebben uitzicht op een glorieuze toekomst. Paulus zegt dit, Romeinen 8 vers 18, lees mee. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt. Het Griekse woordje is axia. Niet op kan. Niet gewichtig genoeg is tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met andere woorden, de glorie van God is de uitstraling van zijn vrede en recht die heel de aarde zal vervullen. We krijgen een nieuw lichaam. Niet meer onderhevig aan verval, aan ziekte, aan dood en pijn en moeite. Al het lijden, luister goed, al het lijden in de hele wereldgeschiedenis zal niet opwegen, zegt Paulus. Zal niet opgewassen zijn tegen. Zal niet te vergelijken zijn met de heerlijkheid van God die over ons gaat komen. Die over ons geopenbaard gaat worden. Daarom zuchten wij en zucht de hele schepping mee in het lijden. Omdat we verlangen en we zien uit naar die openbaarwording van de zonen van God. Dat is de heerlijkheid van God door ons heen. Ons lijden zal volkomen verbleken en versmelten als sneeuw in de zon. Het is machteloos. Het is geen partij voor de komende glorie, macht en kracht van Gods koninkrijk. Amen. Wat een vreugde. Wat een vreugde. Dankzij de opstanding. Dan ten tweede. De tuin van Gethsemane. Dit punt is iets kort hoor. De tuin van Gethsemane. Werd de graf van angst en verraad. Jezus, hij gaat na de avondmaalviering met zijn discipelen naar de Olijfberg, de bekende berg, waarop hij zal terugkomen. In een prachtige tuin, ik ben er geweest, Gethsemane, vol olijfbomen ten oosten van de stad Jeruzalem, tegenover de Gouden Poort, die dichtgemetseld is. Want hij zal door die poort gaan. En dan staat in Matthäus 26, vers 27, hij nam Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee. Toen hij bedroefd en angstig begon te worden, zei hij, ik ben diep bedroefd tot stervens toe. Afgelopen vrijdag even gehoord wat een uitwerking en impact dat had. Die angst, die doodsangst, omdat hij het oordeel van God over onze zonde ging dragen. En voelde aankomen. En zijn zweetdruppels veranderden in bloed. Dat is een wetenschappelijke, medische, chemische reactie. Als je onder hele heftige stress en druk komt te staan. En hij zegt, blijf hier met mij waken. Maar de discipelen vallen in slaap. En Jezus wordt verraden door een van zijn discipelen, Judas. Zijn vrienden die gezworen hadden, nog wel, om bij hem te blijven. Laat hem in de steek. Heb jij dat wel eens gehad? Heb jij je wel eens zo gevoeld? Dat je volledig in de steek bent gelaten door je vrienden? Dat je compleet voor schut bent gezet door mensen die je vertrouwden? Bedrogen bent door mensen of jij dacht te kunnen vertrouwen? En angstig stond je er alleen voor? En Jezus stond angstig tegenover de laatste vijand de dood aan te kijken. Die hij moest gaan overwinnen. Weet je wat een tuin van vertrouwen leek? Eindigt in een graf van angst en verraad. En er staat in Matthäus, toen kwam hij bij zijn discipelen en zei, joh, slaap nu maar verder. Want het uur is nabij gekomen, dat de Zoon des mensen overgeleverd wordt. In de handen van de zondaar, sta op, laten wij gaan, zie. Hij die mij verraadt is dichtbij. En met een kus werd hij verraden en gevangen genomen. En gegezeld, gehoond, bespot. Maar luister, vanwege de opstanding, het is daar niet bij gebleven. Lees mee, vanwege de opstanding kan het graf van angst en verraad een tuin van vergeving en verzoening worden. Weet je, wie niet kan vergeven, verwoest de brug waar hij zelf overheen moet. We hebben allemaal vergeving nodig. Het is allemaal nodig van tijd tot tijd om mensen te vergeven. Vergeving is altijd een wilsbesluit en een proces tegelijkertijd. Maar de waarheid is dat we allemaal ten diepste vergeving nodig hebben. Vergeving is de geur die het viooltje achterlaat op de hak die het vermorzeld heeft. En het verraad van Jezus leidde uiteindelijk tot de uitspraak, Heer, Vader vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Dat viooltje liet een geur achter. De aroma van Christus. En de opstanding van Jezus spreekt ons vrij van vrees. En verzekert ons van de vergeving over onze zonden. Er staat in Jesaja, zo'n 700 jaar voor Christus werd al gezegd en geprofeteerd, vrijwillig, lees je mee. Vrijwillig heeft hij zijn leven gegeven. Men rekende hem tot de misdadigers, maar de zonde van velen nam hij op zich. En voor misdadigers vroeg hij om vergeving. Ja, door de eerste Adam is er veroordeling gekomen, door de tweede verzoening. Amen. God heeft ons nu ook de bediening trouwens van verzoening gegeven. We mogen de vergeving die we ontvangen hebben doorgeven aan anderen. En Max Lucado, hij zei het volgende, vergeven is het openen van een gevangeniscel om iemand te bevrijden. En uiteindelijk om te beseffen dat jij de gevangene was. En daarom zegt Paulus in 2 Korintiërs 5:17, lees mee. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Die graftuin mag je achter je laten. Alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft. Door Jezus Christus en onze bediening van verzoening gegeven heeft. Het woord van verzoening in ons heeft gelegd. Weet je, de prijs en de pijn van de verzoening is door God zelf betaald. En zijn verzoeningsaanbod staat open voor elk mens. En wij allemaal worden nu ingeschakeld om mensen uit te nodigen. Om dit aanbod aan te nemen. Met zekerheid. Met vrijmoedigheid. Met gezag. Weet je, we kruipen niet weg in angst en verbittering. Want we zijn bevrijd en we zijn vergeven. We gedragen ons niet langer als slachtoffer. Maar als overwinnaars. Als meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft liefgehad. En zo komen we uit bij het derde punt. De derde tuin. De tuin van Golgotha. Lees mee. De tuin van Golgotha werd een graf van verdriet en finaliteit. Finaliteit betekent eindigheid. De tuin van Golgotha werd een graf van verdriet en finaliteit. Johannes 19, vers 41. Bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een tuin. Daar lag een tuin. En daar was een nieuw graf waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en het graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. Golgotha betekent schedelplaats. Schedelplaats. Doodskop. Het ziet er ook uit als je daar staat, hoe dat rotsige gesteente daar zo ligt. Het ziet er ook uit als een doodskop. En de dood voelt aan als, laat eerlijk zijn, als iets dat, ja, weet je, soms heb ik wel eens moeite met wat we zingen. Dood, waar is je prikkel en dood dit. En dat is, hè, dood, waar is je, dat is ook zo. Maar Paulus zegt dat de dood nog wel de laatste vijand is. We gaan allemaal dood. En toch ook weer niet. Jezus heeft de dood overwonnen, dat klopt. Maar het is nog wel de laatste vijand. En het heeft iets definitiefs. De dood scheidt ons voorkomen van mensen die we lief hebben gehad. Die we gekend hebben. Met wie we geleefd hebben. Nog steeds kan ik intens verdriet hebben over het ongeluk van mijn zus. En mijn neefjes. Toen ze alle drie in een auto-ongeluk stierven. Dat is al, hoe lang is dat al geleden? 35 jaar, 36 jaar, ik weet niet meer. Maar goed, het is definitief. Je ziet ze nooit meer terug aan deze strepen van de kant. Ik weet nog toen mijn moeder, nu bijna 18 jaar geleden, stierf, dat mijn vader zijn gevoel uitte met deze woorden. Het voelt alsof er innerlijk in mijn ziel iets van mij weggescheurd is. En ik denk dat meerdere hier dat wel herkennen. Alsof iets innerlijk in mij weg is gescheurd. Weggescheurd. Toen ik dat zei, toen kreeg ik tranen in mijn ogen. En de dood is hartverscheurend, letterlijk en figuurlijk. Moet je je voorstellen, de discipelen hier, die zo'n een enorme verwachting hadden van Jezus, hun Messias, dat hij alles zou herstellen en alles recht zou gaan zetten met gerechtigheid. En hij deed het op zo'n andere manier, waar ze niet bij konden. Dan moet je eens voorstellen dat ze het graf van hun Messias, of het lichaam van hun Messias in dat graf moesten leggen. Degene met wie ze dachten de wereld te kunnen veranderen. Degene die 3 jaar lang had geproclameerd dat het koninkrijk van God nabij is gekomen. En op grond daarvan genas hij vele mensen. En hij wekte zelfs doden op. Hij reinigde melaatsen. En toen legden ze het dode lichaam, doorboord, mishandeld, afgerost in een graf. En als ze dat doen, voelden ze de pijn van finaliteit, van eindigheid, van sterfelijkheid. Maar wat ze nog niet zagen, was dit einde een nieuw begin zou betekenen. De graftuin zou weer een levenstuin gaan worden. En zo lezen we in Johannes 20, vers 11, hoe Maria huilde bij het graf. Huilend staat, boog ze zich naar het graf. En daar zag ze 2 engelen in witte kleren zitten. 1 bij het hoofdeind en 1 bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. En even later verscheen Jezus. Ze dacht dat het de tuinman was, maar hij zei: waarom huil je? Wie zoek je? Wie zoek je? Waarom huil je? En zo komen we uit bij het volgende. Lees mee. Vanwege de opstanding van Jezus kan het graf van verdriet en finaliteit een tuin van nieuw en eeuwig leven gaan worden. Een nieuw perspectief. Onze graven kunnen weer tuinen worden. Tuinen van nieuw leven, overwinning en zegen. Want de dood heeft niet het laatste woord. Wat zoek je de levende bij de doden? En dat eeuwige leven ontvangen we nu al. Het is kwaliteit van leven. Het is goddelijk leven in Christus. Ik weet nog dat we tijdens de coronaperiode zeiden, straks gaan we terug naar het nieuwe normaal. En nu denk je, wat is eigenlijk nieuw? Wat is er nieuw geworden? Maar luister, door de opstanding van Jezus hoeven we niet terug naar het nieuwe normaal. Er is iets compleets nieuws ontstaan. Nieuw leven, goddelijk leven, eeuwig leven. Dat onze leegte gaat vervullen. Ons uitzichtloosheid en hopeloosheid gaat verdrijven. Er is echt iets totaal nieuws ontstaan. Iets van een heel andere orde in relatie tot God, onze Vader. En luister wat Jezus dan zegt. Maria. Hij noemt haar naam Maria. Want ze had hem niet herkend. En ze draaide zich om en zei, Rabuni, meester, houd me niet vast, zei Jezus toen. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders. Zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. En de discipelen waren bang achter gesloten deuren. Bang voor de Joodse overheid. In die tijd dat zij ook gevangen genomen zouden worden. En Maria, zij werd de eerste evangelist. Een vrouw. Dat was ondenkbaar in die tijd, hè? Maar zij werd gebruikt als eerste evangelist. God koos een vrouw uit om de eerste evangelist te zijn. In die tijd ongehoord. Weet je, er is geen aanzien des persoons bij God. Wie je ook bent, hoeveel geld je ook verdient, hoeveel kennis je ook hebt, hoeveel staats, vrienden, roem, maakt allemaal niks uit. Dat lied, Brandon Lake, hij zegt het ook. Dat lege, die lege roem en applaus van mensen, wat koop ik ervoor? Helemaal niks. Weet je, veel mensen, ook goeroes in de geschiedenis, keizers en machthebbers, hebben geclaimd God te zijn. Maar geen van allen stond op uit de dood. De enige die het beweerde en bewees, is Jezus Christus, de Zoon van God. En hij zei, lees mee, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. Ook wanneer hij sterft. Weet je, de schuld is betaald, lieve mensen. Gods toorn over de zonde is doorleden en doorstreden. De straf is gedragen. De straf die onze vrede brengt, is uitgeboet. De vergeving van zonde heeft vaste grond. En de bevrijding van de machten ligt verankerd in de opstanding van Jezus Christus. Amen. Ik wil afsluiten met deze woorden van dominee Berkhouwer, theoloog. Hij zei dit, in Christus opstanding... In Christus' opstanding is ons leven voor eeuwig beveiligd. Wauw. Grace into Gardens, lief.